luisteraars, welkom bij mijn vierde podcastaflevering, De Weg naar Zelfliefde. Ik wil alvast van tevoren een trigger warning afgeven, omdat we in deze aflevering het gaan hebben over seksueel misbruik. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die hierdoor getriggerd kunnen worden, dus vandaar dat ik deze trigger warning afgeef. Er is een aantal weken geleden een nieuwe campagne gestart, Durf te zien. En dat gaat dus over seksueel misbruik in Nederland en dat er ruim 100.000 slachtoffers zijn per jaar. Dit betekent dus 2 kinderen in elke basisklas. En dat is toch eigenlijk wel heel frustrerend om te beseffen dat het nog steeds zo vaak gebeurt. En dat op zo'n klas er altijd 2 zijn die dat meemaken. De campagne Durf te zien betekent dus eigenlijk dat wij als volwassenen onze ogen moeten openhouden voor eventuele signalen die we op kunnen pikken van kinderen die misbruikt zijn. En niet alleen bij kinderen, ook bij jongvolwassenen, ook bij volwassenen. Want er zijn genoeg mensen die in hun jeugd misbruikt zijn en jarenlang hun mond hebben gehouden of zelfs nu nog steeds hun mond houden. Seksueel misbruik is een heel ingrijpend iets. En ik wil graag in deze aflevering mijn ervaring delen, de tips en adviezen die ik zou geven vanuit mijn ervaring naar elke ouder die te maken heeft met seksueel misbruik met een kind. Ik weet, elke situatie is anders, vandaar dat ik ook nadrukkelijk zeg dat ik hier vanuit mijn eigen ervaring dit wil delen. We praten hier over seksueel misbruik. En seksueel misbruik betekent dus dat je te maken hebt met een dader en een slachtoffer. Bij seksueel misbruik is er altijd sprake van ongelijkwaardigheid. Bijvoorbeeld een volwassene en een kind, een hulpverlener en een cliënt, een docent en een leerling. Wanneer het misbruik zich afspeelt binnen de familie, binnen het gezin, dan praat je dus over incest. Dus dat betekent vader met kind, moeder met kind, opa met kleinkind, tante en oom met neefjes en nichtjes. Het seksueel misbruik kan eenmalig zijn. Het seksueel misbruik kan dus ook langer duren. En vaak gaat het in verband met iemand die je gewoon heel erg vertrouwt. En dat maakt het zo pijnlijk. Dat maakt het ook zo dat je het moeilijk vindt om het aan andere mensen te vertellen. Dit kan zijn vanuit de relatie die je met die persoon hebt. Het kan ook te maken hebben dat je dus bedreigd wordt. Of dat je gegaslight wordt en jou wijs wordt gemaakt dat je er zelf om hebt gevraagd en dat je, als je het vertelt, alleen maar problemen kunnen komen of dat wie dan ook in gevangenis terechtkomt. Het is dus een groot manipulatief spel. En seksueel misbruik kan dus zijn met intercourse, hè, dus dat echt de daad wordt gepleegd, maar het kan ook te maken hebben dat de dader alleen maar voelt of opdrachten geeft wat je moet doen voor zijn of haar seksueel plezier. Seksueel misbruik is dus een groot begrip. En het probleem is vaak dat je het van de buitenkant niet kan zien. Soms is het te merken wanneer een kind ineens van gedrag verandert. Naar de persoon toe of naar de buitenwereld toe. Denk bijvoorbeeld een kind die ineens heel vrijpostig is op seksueel gebied. Dat hij bij iemand op schoot gaat zitten en ineens aan de edele delen van die persoon gaat zitten. Of dat het kind ineens met de tong wil gaan zoenen. En het kan zelfs gebeuren dat kinderen zelf dader worden. Dus dat betekent dat ze met hun eigen leeftijdsgenootjes op een hele jonge leeftijd experimenteren. En vaak is dat heel onschuldig, maar het kan dus ook een achterliggende gedachte zijn wanneer een kind op die manier alleen maar in aanraking is gekomen met seksualiteit en dit dus ook onder dwang doet bij andere kinderen. In aflevering 3 heb ik al iets verteld over mijn misbruik en hoe mijn moeder daarop heeft gereageerd. Mijn moeder geloofde mij gelijk op het woord, alleen zij handelde op een manier wat voor mij als kind niet wenselijk was. Want tijdens een misbruik speelt heel veel dingen met zich mee. In mijn situatie was het zo dat mijn thuissituatie al onveilig was. En daar heeft mijn misbruiker misbruik van gemaakt. De misbruiker was dus ook de broer van mijn moeder, die heel vaak op ons paste wanneer mijn moeder op stap was of ging werken. En dat was voor hem dus de gelegenheid om misbruik van mij te maken. En dit heeft een aantal jaren geduurd. Mijn eerste herinnering was bij hem thuis toen mijn moeder en ik en mijn zusje in het Blij van mijn Lijf huis wonen. Ik was toen 3 of 4 jaar oud. Ik kan me niet zo goed de leeftijd meer herinneren. En dat is met meerdere trauma's dat ik dus gewoon geen leeftijd of een jaartijd eraan vast kan knopen. Ik weet alleen dat het gebeurd is, omdat bepaalde herinneringen van die dag zijn blijven hangen. Dus nog niet eens zozeer het trauma zelf, maar meer de omstandigheden daaromheen. Het heeft uiteindelijk geduurd tot mijn 11e jaar, want ik weet dat ik toen ongesteld werd. En toen werd ik dus een risico voor mijn oom. En inmiddels had hij al een ander slachtoffer op het oog, waardoor hij minder interesse in mij kreeg. Zoals eerder aangaf, was mijn thuissituatie niet veilig, liefdeloos en had ik een gebrek aan heel veel basisbehoeftes. En die basisbehoeftes werden dus door mijn oom op zijn manier vervuld. Hij liet mij op momenten heel speciaal voelen. Hij vertelde dat het ons geheimpje was. En hij liet heel erg doorschemeren dat ik dat echt niet moest doorvertellen. Want dat wat wij hadden, dat was heel bijzonder. En hij hield ontzettend veel van mij, et cetera, et cetera. Dus hij gaf me het gevoel dat ik geliefd was. Hij gaf me het gevoel dat wat hij met mij deed, liefde was. Ik werd, zeg maar, denk ik, achteraf gezien verliefd op hem en afhankelijk van hem. Omdat hij mij ook hele mooie dingen beloofde die hij voor me ging kopen, wat we samen zouden gaan doen, et cetera. Dus de aandacht die ik van hem kreeg was voor mij ontzettend belangrijk en dat heeft ervoor gezorgd dat mijn grenzen wijd open stonden voor hem en hij dus uiteindelijk kon doen wat hij met mij wilde. En dat maakte mij dus afhankelijk van hem. Dus toen het misbruik er niet meer was en hij die interesse niet meer in mij toonde, werd ik eigenlijk heel erg jaloers. En dat is misschien voor een buitenstaander niet te begrijpen, maar als je inderdaad door één iemand continu benoemd wordt als prinses, als bijzonder, de woorden ik hou van je hoor, et cetera, et cetera. En ook al deed hij dingen die niet fijn waren, dan was dat gevoel toch veel belangrijker. En dat maakte dus dat het misbruik ook zo lang heeft geduurd. En het heeft mij inderdaad ook een dader gemaakt. Want dat wat hij met mij deed, deed ik met mijn zusje, deed ik met vriendinnetjes in de klas, omdat ik dacht dat dat liefde was. Ik heb zelfs op een zeer jonge leeftijd in de klas gedeeld de bijzondere band die ik met mijn oom had. En toen is dat pesten begonnen, want toen werd ik uitgemaakt voor slet, hoer en ben ik heel erg gepest in de klas. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk ook niks meer durfde te vertellen. Alleen het gedrag op school en het gedrag thuis werd steeds intenser. Ik werd steeds rebelser, ik werd steeds onhandelbaar. Ik was heel vaak overstuur. En dat werd eigenlijk alleen maar gezien als je bent een ontzettend rotkind. Ik wilde dus ook het huis uit. Ik wilde niet meer thuis wonen. Ik ben al een aantal keren weggelopen. En ik wilde dus eigenlijk bij mijn oom wonen. Daar ben ik zelfs ook een paar keer geweest toen ik wegliep. Totdat ik een keer bij de GGD terechtkwam voor zo'n consultatiegesprek. En ik uiteindelijk aan de GGD mevrouw vertelde wat er eigenlijk allemaal gebeurd was. En dat ik dus heel erg gepest werd. En waarom ik gepest werd. Dus kwam mijn geheim uit. Maar zij moest mij beloven dat ze dat aan niemand zou vertellen. Want ik was mijn oom al kwijt. En als dit dan zou verteld worden, dan wordt iedereen op de familie wordt dan boos op mij. Want dat werd mij dus elke keer verteld. Alleen de mevrouw van de GGD, die zag wel in dat ik hulp nodig had. Want de thuissituatie werd al vaker door school opgemerkt als onveilig. Er was al een melding gemaakt, vandaar dat ik dat gesprek ook had bij de GGD. En uiteindelijk werd mij dus gedwongen om dit geheim aan mijn moeder te vertellen. Want dat zou dus kunnen betekenen dat mijn moeder mij dan beter zou begrijpen. En uiteindelijk zou de thuissituatie dan ook wel beter worden. Als ik nu dus als volwassen terugkijk op die periode en mezelf afvraag aan de kleine ik wat ik op dat moment nodig had, was het een moeder die mij geloofde, naar mij luisterde en de behoeftes die ik op dat moment nodig had, ja, me gaf. En dat gebeurde dus niet. Mijn moeder, die benoemde zichzelf ineens als het slachtoffer. Die is dus tegen iedereen die het maar wilde horen gaan vertellen wat er met mij was gebeurd. De hele familie stond natuurlijk op zijn kop. Ik werd zelfs door mijn vader uitgemaakt voor fantast, die geloofde het niet. Mijn moeder is daardoor alleen maar nog meer op haar standpunt gaan staan. En ik vind dat krachtig van haar. En ik ben ook wel blij dat ze dat heeft gedaan. Want dat gaf dus ergens ook wel het gevoel dat ze het voor mij opnam. Maar het werd zo theatriaal en het werd zo groots opgezet, dat wat ik echt voelde, daar werd aan voorbij gegaan. Het misbruik werd alleen maar gezien als onrecht. Mijn oom is door mijn moeder in elkaar geslagen, aangeklaagd, heeft in de gevangenis gezeten. En ik voelde me verschrikkelijk, want dit was allemaal mijn schuld. Het is mijn schuld dat hij nu door iedereen gehaat wordt. Het is mijn schuld dat de familie uit elkaar is gevallen. Het is mijn schuld dat hij nou in de gevangenis heeft gezeten. Het is mijn schuld dat mijn moeder zo verdrietig is. Het is mijn schuld dat mijn oma zo boos is. Alles was mijn schuld, want er werd niet geluisterd naar de behoeften die ik als kind nodig had. En dat was liefde. Een luisterend oor. Want er werd gewoon vergeten dat ik gevoelens had voor mijn oom. Dat wat er met mijn oom gebeurde, dat ik dat jarenlang heb gedragen als iets verschrikkelijks. En tuurlijk werd mij dus duidelijk gemaakt dat wat mij is overkomen, dat dat niet hoort. En ik ben met die meute meegegaan. Maar toen uiteindelijk de rechercheur aan mij vroeg wanneer het de laatste keer was, heb ik aangegeven, weet ik niet. Dus uiteindelijk werd de aangifte geseponeerd. Want ik kon dus in die tijd, hebben we nog te maken gehad met je verjaring, kon ik dus niet vertellen wanneer het de laatste keer was. Dat wist ik wel. Maar als ik dat zou vertellen, dan zou de straf voor mijn oom nog groter zijn en dan zou iedereen nog veel bozer worden. Dus door die hele actie van mijn moeder, door die heksenjacht waar zij toen mee is begonnen, en niemand heeft geluisterd naar mijn behoeften en de dingen waar ik tegenaan liep, heeft het dus eigenlijk voor gezorgd dat ik niet de hele waarheid heb kunnen vertellen. De hele waarheid heb ik pas kunnen vertellen toen ik 37 jaar oud was. Want toen begon ik in te zien dat wat ik toen met mijn oom had, dat het geen liefde was. Dat het misbruik was. Dat hij mij beschadigd heeft. 37 jaar was ik. Terwijl dat ik op mijn 11e mijn geheim heb gedeeld. En doordat er geen enkele volwassene naar mijn verhaal heb geluisterd van wat er echt daadwerkelijk is gebeurd. Dus niet alleen het misbruik, dus de daad, maar ook het hele spel eromheen, heb ik al die jaren mijn mond gehouden en niet kunnen delen wat ik echt voelde. En dat is de boodschap die ik nu aan jullie wil meegeven. Wanneer je inderdaad merkt dat een kind met een geheim rondloopt en het is uiteindelijk, heeft ze of ze hij de moed gevonden om het te vertellen, hou je emoties bij je. Je mag van binnen van alles voelen. Ga naar een vriendin toe die je heel erg goed vertrouwt of een vriend en begin daar te brullen, schreeuwen en doen. Maar behoud je emotie bij het kind. Geef het een luisterend oor, zodat het kind zich erkend voelt, gehoord voelt en dat alle schuld en schaamte weggenomen kan worden. Want dat is zo ontzettend belangrijk om dat met je kind mee te geven. Wanneer hij of zij eindelijk het gevoel heeft dat ze het geheim mogen delen. Want vergeet niet, hè, bij kinderen zijn zo loyaal. En zeker wanneer het gaat om iemand die ze heel erg vertrouwen, die misbruik van hun hebben gemaakt. Onderschat de band met de daden niet. Wat ik wel eens op internet lees, is van, oh, als dat en dat met mijn kind gebeurt, ik maak die andere persoon af. Ja, dat is jouw emotie. Maar daar heb je je kind niet mee geholpen. Als je je kind echt wil helpen, dan doe je dat door ernaar te luisteren, de erkenning te geven en er de behoefte te geven wat het kind op dat moment nodig heeft. Het is goed om een melding te maken bij de politie, maar aangifte kan altijd. Neem alsjeblieft niet de beslissing om die aangifte te doen. Doe dat pas in samenspraak met je kind. Want tegenwoordig hebben we niet meer de verjaring. Dus ook al wil het kind pas 5 jaar later aangifte doen, geeft het kind, of in ieder geval het slachtoffer op wat voor leeftijd dan ook, de ruimte om zelf aan het idee te wennen, ik ga iemand aanklagen. Ik kom voor mijn eigen rechten op. Zorg ervoor dat je niet voor dat kind of voor iemand de rechten op je neemt. Doe dat in samenspraak. Dat is ontzettend belangrijk. Want je weet niet in wat voor loyaliteitsconflict zo'n kind of zo'n persoon zich in vindt. En ik denk dat daar te weinig rekening mee wordt gehouden. Want ondanks dat het kind al beschadigd is, wanneer je niet naar de behoefte handelt van het kind, beschadig je onbewust het kind nog veel meer. En dat is iets wat ik niet zoveel hoor in de maatschappij. Want iedereen wil eigen rechter spelen. Maar eigen rechter spelen is niet altijd de oplossing voor het probleem. Je kan daarmee het probleem alleen maar groter maken. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor het slachtoffer. Dus dat is de boodschap die ik echt heel erg wil meenemen in deze campagne. En ik hoop dat een ouder en een ieder die hiermee te maken heeft, nog even achter zijn oor krabt en denkt, oké, ik vind dit moeilijk, maar ik ga het wel doen in het belang van mijn kind. Mocht jij als kind te maken hebben gehad met seksueel misbruik en ben je nu op een latere leeftijd, weet dat het niet te laat is. Je kan altijd nog een melding of aangifte maar doen. Want de verjaring geldt niet meer. Dus voel jij je gesterkt door dit verhaal en denk je bij jezelf, ik wil er veel meer over weten, dan zal ik je nu wat meer informatie geven waar je naartoe kan en waar je de nodige informatie kan ophalen, zodat je de juiste beslissingen voor jezelf kan maken. Want wie zit er namelijk achter deze campagne? Deze campagne is het initiatief van Stichting Wij Zijn M, Centraal Seksueel Geweld, en de zedenrechercheurs en schrijvers van het kinderboek Sam en het niet leuke geheim. De reden waarom deze campagne zo belangrijk is, is als het gaat om seksueel misbruik van kinderen worden door omstanders vaak weggekeken. Wat je niet ziet, bestaat dus niet. Maar daardoor kan het misbruik blijven doorgaan. Door als volwassenen te zeggen, ik durf te zien, maken we het voor kinderen gemakkelijker om hun verhaal te vertellen, zodat het misbruik kan stoppen. Er zijn een aantal BN'ers die aan deze campagne Durf te zien gebonden zijn. Zoals Barbara Sloessen, Jim Bakkum, Ad Rooijakkers, Karin Bloemen, tevens zelf ook slachtoffer van kindermisbruik, Marije Knevel, Danielle van Grondelen, Monique Westberg, Bobby Eden, Pauline Barendrecht, Miluska Meulens, Bo van Ervendorens en nog vele bekende anderen. Je kan deze campagne dus zelf ook delen. Want hoe meer de campagne gedeeld wordt, hoe meer mensen we kunnen bereiken. Je kunt de campagne dus ook delen en liken via de social media kanalen van de initiatiefnemende organisaties en de BN'ers die eraan meedoen. Ik zal zelf in mijn beschrijving een aantal links geven van de website waar je dus de nodige informatie terug kan vinden. Ook de telefoonnummers van de zedenpolitie en eventuele chats waar je als kind anoniem je verhaal kan doen. Schaam je niet. Als je dit verhaal hoort, of je nu een kind bent of een volwassene, weet dat dit niet jouw schuld is. En dat je het recht altijd hebt om voor jezelf op te komen. Want zo'n kindermisbruik kan je voor het leven tekenen. En het kan in zoveel dingen jezelf beperken in je dagelijks leven. Dus kom voor jezelf op. Ga in gesprek met of een wijkagent of een zedenrechercheur of iemand anders die je vertrouwt en zoek hulp. Want de professionele hulp op het gebied van seksueel misbruik is zowel voor het kind als voor een volwassene ontzettend belangrijk. Want daar gaat de weg naar zelfliefde ook over. We zijn op het einde gekomen van deze aflevering. Ondanks het gevoelige onderwerp hoop ik toch dat je iets aan deze aflevering hebt gehad en dat je ermee verder kan. Ik wil heel graag afsluiten met een mooi gedicht wat geschreven is door Mark Verhees en wat ik kon vinden op de website van voorpositiviteit.nl. Voor nu wens ik je in ieder geval een hele fijne dag en ik hoop dat je bij de volgende aflevering er weer bij bent. Fantaserend over wat je echt wil bereiken. Hetgeen in de praktijk nog zou moeten blijken. Deelden we samen veel wensende gedachten. Waardoor we jouw hoop verder brachten. We zochten naar ieder aanknopingspunt. Zou het lukken? Is het je zo waar gegund? Ieder stap vooruit gaf je vertrouwen. Resultaten om verder op te bouwen. En toen kwam opeens die bittere pil. Je kreeg helaas niet wat je zelf wil. Hoop keerde om en werd verdriet. De momentopname zoals je het nu ziet. Luister nu naar ieder liefdevolle woord. Wees dankbaar voor wat je hoort. Familie, vrienden laten voor jou een traan. En geven daarmee invulling aan jouw bestaan. Ze hebben liefde voor jouw leven. Hou vooral vast aan wat is gebleven. Je kunt met recht nog overal voor gaan. Zorg dat je eigen vertrouwen blijft bestaan. Jouw hoop schept verlangen puur en intens. Een droom die uitkomt, wat ik je zo wens. En wat er dan ook gebeurt, mijn beste vriend, weet dat er mijn liefde is die jij altijd verdient.